lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave. From the earth to the cross, my death to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on
Goedemorgen. Goedemorgen, gasten en leden van de kerk. Welkom in de kerk. Of je deze dienst nou hier meemaakt, of thuis, of later een keer, samen vormen wij de gemeente. Ook een welkom voor Ad van der Dussen, die vandaag voor zal gaan. Ad van der Dussen is, voor de mensen die het niet weten, was onze vroegere predikant en heeft hier meer dan 28 jaar gestaan. Fijn dat je deze dienst wil doen vanmorgen, Ad. Het thema voor deze dienst is hoopvol leven in een tijd van zorg en vrees. De kinderen en de tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. De muziek zal worden verzorgd door Jaap, Marleen, Adrianne, Mette, Bert, Fiona en Melchior. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 33, de versen 2 en 4 uit het liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk. Mijn naam is Jouke Lakenveld, ik ben vandaag de ouderling van dienst en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
wij nu eerst een moment stil worden voor God. En nu spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Machtige God, sterke rots, dat gaan we nu zingen. Kinderen van de kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 gaan zometeen naar hun plek. Ik ga met het licht van de paaskaars de lantaarntjes aansteken die jullie dan mee kunnen nemen. Ah, jullie komen er al aan. Goed zo. Neem jij deze mee? Alsjeblieft. En dan deze. Zo. Jij neemt deze. Alsjeblieft. En dan deze. En dan moeten jullie kiezen. Of doen jullie het samen? Dat is een beetje ingewikkeld. Aan wie geef ik? Maar jou of aan jou? Nou, dan zien wij elkaar straks terug. Veel plezier. En dan horen we straks wel wat jullie gedaan hebben. Dag. In de kerk gaat het anders toe dan op Facebook en Instagram. Want daar kun je je van je voordeligste kant laten zien. Dat kan je zo een beetje regelen met je foto's en je verhaaltjes. Ja, en dat lukt in de kerk niet. Nou ja, misschien nog wel voor elkaar, maar voor God. Ik lees nog een couplet voor uit Psalm 33. Die psalm heb ik trouwens gekozen omdat een heleboel kerken met elkaar hebben afgesproken dat ze die psalm op deze zondag laten zingen. Dus het leek me wel mooi om dat met ons vandaag ook te doen. En in Psalm 33 gaat het zo verder. Van waar hij woont, in het licht verheven, ziet God op deze aarde neer. Al wordt door mensen wordt bedreven, een open boek is het voor de Heer. Woord voor woord te lezen is voor hem hun wezen, want hij vormt hun hart. Wat ze ook verzinnen, heimelijk beginnen, wordt door hem ontward. En daarom kun je je voor God wel mooi voordoen, maar hij kijkt er doorheen. En hij ziet ons zoals we echt zijn. Ook met onze onzekerheid, ons getop, onze obsessies, onze minder fraaie dingen, wat je het liefst voor een ander verborgen houdt. Nou, wees daar niet te benauwd over, want onze Heer Jezus, die gaat daar allervriendelijkst mee om. Maar het geeft wel reden om een beetje een toontje lager te zingen. Daarom nu een gebed. En daarna zingen wij uit het liedboek lied 377. Zoals ik ben, kom ik bij u. Een kort gebed nu met woorden van Psalm 139. Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mezelf ooit ken, kent gij mij. Gij weet waar ik ga, gij volgt mij, waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, het ligt alles open voor uw ogen. Doorgrond, o God, ons hart. Het ligt toch open voor uw aangezicht. Toets ons, of niet een weg in ons ons schaadt en leidt aan u voorbij. O God, houd ons geheel omgeven en leid ons op de weg ten leven. Amen. In deze wereld met alle gepraat en alle leugens snakt een mens naar woorden waar je wat aan hebt. En onze God staat klaar om ons die woorden te spreken. Goed nieuws, evangelie. Laten we erom bidden dat het ook goed klinkt vanmorgen en dat we ervoor openstaan. Ik ga ervoor in gebed. Heer onze God, wat bent u goed dat u ons hier ontvangt om ons te reinigen, te vergeven, te omarmen, te vervullen, te verlichten en te verwarmen. We zijn daar heel erg blij mee. En danken u dat u in Christus door uw geest dat zo graag elke zondag weer doet. En laat het ook deze ochtend weer gebeuren. Wij hebben behoefte aan woorden waar we staat op kunnen maken, die betrouwbaar zijn, duidelijk, niet leugenachtig. Wilt u ze spreken? We geloven dat als we de Bijbel lezen, dat we uw stem zullen horen. Maar laat dat dan ook gebeuren, Heere God, door uw geest, dat wat een dominee eruit haalt, ook echt uw woord is en dat u het op ons hart legt. En wilt u ons ervoor openen? En alles wat er kan werken om onze aandacht af te leiden, dat wegnemen. Dat bidden we voor onszelf hier en voor al die plekken op aarde waar nu mensen bijeen zijn om zich door u te laten omarmen en verwarmen en om uw evangelie te horen. We bidden in Jezus' naam. Amen. Ik breng u vanmorgen het evangelie van de hoop. Hoop in een tijd van zorg en vrees. Over dat laatste gaat het Bijbelgedeelte dat Adrianne van Luik gaat voorlezen. En de tekst, daarin zit die hoop. Het Bijbelgedeelte komt uit het Oude Testament, 2 Koningen 24. En de tekst over de hoop vindt u in Romeinen 15, vers 13. We luisteren naar jou, Adrianne.
Tijdens de regering van Joachim viel koning Nebukadnessar van Babylonië het land binnen en maakte hij Joachim tot zijn vazal. En toen Joachim na 3 jaar rebelleerde en tegen Nebukadnessar in opstand kwam, stuurde de Heer bende Galdeën, Arameërs, Moabieten en Ammonieten op hem af, die hij Juda liet binnenvallen om het te vernietigen, zoals hij bij monden van zijn dienaren, de profeten, had voorzegd. Dit overkwam Juda omdat de Heer zelf het zo beschikt had. Hij verstootte het vanwege alle zonden die Manasse had bedreven. Wat de Heer hem vooral niet vergaf, was dat hij onschuldig bloed had vergoten. Hij had Jeruzalem gevuld met onschuldig bloed. Verdere bijzonderheden over Joachim zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Toen hij bij zijn voorouders te rusten ging, volgde zijn zoon Joachim hem op. De koning van Egypte ondernam geen veldtochten meer buiten zijn eigen land, want de koning van Babylonië had heel het gebied dat aan de koning van Egypte toebehoorde, ingenomen. Vanaf de wadi die de grens met Egypte vormt, tot aan de Eufraat. Jojachin was 18 jaar oud toen hij koning werd. 3 maanden regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Negusta, de dochter van Elnathan uit Jeruzalem. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer, precies zoals zijn vader. Het was in die tijd dat veldheren van koning Nebukadnessar van Babylonië tegen Jeruzalem optrokken en het beleg voor de stad geslagen werd. Toen koning Nebukadnessar zelf voor de belegerde stad verscheen, gaf koning Jojachin van Juda zich samen met zijn moeder, zijn hovelingen, zijn legeraanvoerders en zijn kamerheren aan de koning van Babylonië over. Deze nam hem gevangen in het 8e jaar van zijn regering. Nebukadnessar haalde alle schatten weg uit de tempel van de Heer en het koninklijk paleis. En haalde alle gouden versieringen los die koning Salomo van Israël in de grote zaal van de tempel had aangebracht, zoals de Heer had voorzegd. Heel Jeruzalem werd in ballingschap weggevoerd. Alle legeraanvoerders en alle krijgslieden, 10.000 man. En alle handwerkslieden en smeden. Alleen de onaanzienlijkste van het gewone volk bleven achter. Koning Jojachin werd als balling meegevoerd naar Babel. Samen met zijn moeder, zijn vrouwen, zijn kamerheren en de notabelen. Ook 7.000 militairen en 1.000 handwerkslieden en smeden. Allen betrokken bij het krijgsbedrijf, werden door de koning van Babylonië in ballingschap weggevoerd. Hij stelde Matanja, een oom van Jojachin, in diens plaats als koning aan en veranderde zijn naam in Sedekia. Sedekia was 21 jaar oud toen hij koning werd. 11 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Gamutal, de dochter van Jeremia uit Libna. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer, precies zoals Jojachin. De Heer was zo woedend op Jeruzalem en Juda dat hij ze uiteindelijk verstootte. Tot zover de lezing.
Nou, de hoop. Keer of 6, 7, 8 heeft Paulus het alleen al in de brief aan de christenen in Rome over de hoop. Ik vind de mooiste tekst over de hoop uit deze brief, die u vindt in hoofdstuk 15, 13e vers. Daar wil ik over preken vanmorgen. En je merkt, die NBV 21 is nog nieuw, hè? Dat bladert nog even wat stroef. Maar ik heb hem. Vers 13 van Romeinen 15. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Gemeente van Christus, u hier in de kerk, u die thuis meekijkt, wie ook maar de dienst volgt. Psychologen hebben gezegd en vastgesteld dat een mens zonder hoop niet kan overleven. Als je wegzakt in doemdenken, pessimisme, moedeloosheid en vooral angst, dan is het gebeurd. Hoop heb je nodig om, als er lastige dingen zijn, het hoofd boven water te houden en te vechten en te werken aan je toekomst. En is ook vastgesteld dat mensen die hoopvol leven verder komen dan mensen die de moed laten zakken. In de christelijke Bijbeluitleg is in de tweede helft van de vorige eeuw heel veel aandacht gekomen voor deze kracht van de hoop. En daarvoor dat die hoop ook zo enorm belangrijk is in het christelijk leven. En dat zie je in deze tekst doordat hij begint met God die hoop geeft. Dat hoort bij God, dat hij hoop geeft. En omgekeerd zegt Paulus ergens anders, dat de mensen die hij aanschrijft vroeger, voordat ze bij God hoorden, zonder God en zonder hoop waren. Er zijn er natuurlijk zat ongelovigen die met een optimistische levenshouding ervoor gaan en ook wel zeker hoopvol kunnen zijn. En toch is het niet toevallig dat Paulus de hoop heel sterk met het leven met God verbindt. Omdat hij ervan uitgaat dat met onze God, zoals het in een oude psalm staat, wij over een muur kunnen springen. Zeker in een tijd van zorg en vrees, het hoofd boven water kunnen houden. Het is ook meer dan een wens die hij hier uitspreekt. Mogen de God die hoop geeft. Het is bijna wel een aansporing. Grappig genoeg aan God. Laat God die u hoop geeft u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Dat is om blij van te worden. En tegelijk ook soms heel ver weg. Omdat als je in een tijd leeft zoals we hem nu meemaken, je overspoeld wordt door sombere berichten. Die weinig hoop bieden. Het verschrikkelijke verhaal van de oorlog in Oekraïne, dat zal op zijn best, zeggen analisten, zo verder gaan dat de wereld een terugval in welvaart meemaakt, waarbij natuurlijk vooral de armen getroffen worden. En dat de wereld in een enorme instabiliteit terechtkomt, vol spanning, met onvoorspelbaar wat dat allemaal nog loswrikt. Op zijn best, en in het slechtste geval, dan raakt Europa steeds nauwer, West-Europa steeds nauwer betrokken bij die oorlog. En is totaal onoverzienbaar hoe Poetin een kat in het nauw maakt, rare sprongen. Griezelig, gevaarlijk. Het is niet gevaarlijker in de wereld geweest, zeggen analisten, sinds de dagen van Hitler. Het is gevaarlijker dan op de top van de Koude Oorlog. En dan hebben we het nog niet over alle andere dreigingen waar we ook bijna wekelijks mee worden geconfronteerd. Het hele bedreigende van de gevolgen van de roofbouw op de aarde die gepleegd zijn. Het hele verhaal van die stikstoftoestand waardoor er niet gebouwd kan worden. Waardoor de biodiversiteit schrikwekkend inkrimpt. Het almaar extremer wordende klimaat. Je kunt hoop hebben dat we met technologie er nog een eind mee komen. Maar de keerzijde van de technologie is ook weer schrikaanjagend. Cybercriminaliteit. Vrees dat door het doorzetten van kunstmatige intelligentie er weer meer werkloosheid komt. Word daar maar eens hoopvol van. En dan zijn er prognoses dat het in 2050 allemaal superkritiek wordt. En dan zie ik hier kinderen en jongeren zitten en denk ik, jongens, wat gaat dat worden? Hoe gaan jullie daarmee om? En kunnen jullie nou, als je in zo'n wereld leeft, hoopvol zijn? Hoe doe je dat? Ja, God geeft hoop. Ja, ja, maar dit is wel de realiteit. Ik heb daarom gezocht naar hoe in de Bijbel licht valt over zo'n tijd als de onze, waarin zoveel sombere berichten komen. En zo ben ik terechtgekomen bij 2 Koningen 24, een hoofdstuk dat gaat over de laatste jaren voor de ineenstorting van het koninkrijk van Juda. Dan hebben we het over 550 voor Christus, vreselijk lang geleden. En tegelijkertijd gebeuren er dingen die je één op één kunt leggen naast wat er nu gebeurt. Die Nebukadnessar, dat was een soort Poetin. Dat kun je ook in dit hoofdstuk lezen. Hij omsingelt Jeruzalem, Mariupol. Hij rooft al het goud van de tempel. Tonnen met voedsel uit Oekraïne worden getransporteerd naar Rusland. En Nebukadnessar zet zonder enig oog voor menselijk lijden 10.000 mensen op transport naar Babel, inclusief de koninklijke familie. En Jeruzalem wordt platgebrand. Vreselijk, vreselijk. En wat het eigenlijk het akeligste is in 2 Koningen 24, is dat er iets zit van, dit is een verloren zaak. Adrianne las dat heel mooi voor, dat de ene generatie op de andere maar doorgaat met verkeerd doen. Precies zoals zijn vader deed hij het. Precies zoals zijn vader. Van generatie op generatie gaat het slecht. En het ergste is Manasse, het dieptepunt. Koning Manasse, die heeft Jeruzalem gevuld met onschuldig bloed. Nou, dat kennen we dus nu ook. En de donkere schaduw die dan over dit hoofdstuk valt, is dat de Heere God er klaar mee is. En zegt, en nu is de maat vol. Dit komt niet meer goed. Ik trek er mijn handen vanaf. En dat is ijzig om te lezen. Dat God niet zegt, nou, maar ik ben er toch. Nee, God zegt, ik trek er mijn handen vanaf. Ik heb er geen moed meer op. Dit volk is tot in de wortel van zijn wezen zondig en slecht. En dat is dus het allerdiepste van de crisis. Kunnen wij nog op God rekenen? Er waren valse profeten in die tijd die zeiden, natuurlijk, het zou eens niet waar zijn. En de profeet Jeremia zegt, in de lijn van 2 Koningen 24, heb geen illusie. Onze God is diep getergd. Dat is het grootste probleem, als je niet meer op God kunt rekenen. En als je daar nou onze tijd naast legt, kun je dan zeggen dat God minder reden heeft om zo boos te zijn? Ik weet het niet. Want we hebben onszelf zo in de nesten gewerkt. Dat is ook nu eindeloos het verhaal. Het Westen had het aan kunnen zien komen. En door onze hebzucht en door onze zorgeloosheid en door onze naïviteit hebben we het allemaal maar laten gebeuren. En de roofbouw op de aarde, sinds de jaren 70 van de vorige eeuw wordt er al voor gewaarschuwd. We zijn gewoon doorgegaan. Vind het gek dat we dan nu de wrange vruchten plukken. Allerlei instituties die verwezen naar het christelijk geloof zijn in West-Europa in razende vaart afgebroken. Verwijzing naar het evangelie mocht in de grondwet van Europa toch eigenlijk niet terechtkomen. Als je de redenen op zou sommen waarom de Heere God zou kunnen denken, ik ben ook met dit stel mensen klaar, dan kom je heel ver. En dan zegt de Russische president, ja, dat Westen, dat is ook een decadente zooi. Maar wat doet hij zelf? De Bijbel wil ons eigenlijk wel even in dat spanningsveld vasthouden. Kunnen wij nog staat maken op God? Of hebben we het te bont gemaakt? Maak van het geloof geen stoplap. Zo van, oh, maar God helpt wel. Dat deed de Franse spottende wijsgeer Voltaire. Die zei, overgeven, dat is zijn vak. Dat komt wel weer goed. Laten wij dit moment van spanning vasthouden. Om ook de werkelijkheid niet uit het oog te verliezen. Kunnen wij staat maken op God? Of is de wereld te ver gegaan? Ja, en dan is het bijzondere dat het verhaal van die ballingschap van Juda toch heel anders afloopt dan je uit dit hoofdstuk zou kunnen afleiden. En dat is eigenlijk wel mooi. 2 Koningen 24, daar zit eigenlijk geen licht in. En dat is daarmee een hoofdstuk waarin je dus ook bevestigd kunt voelen in je mismoedigheid. Zie jij nog licht? Nou, ik niet veel hoor. Maar dan blijkt het heel anders te gaan. Dan blijkt dat de Heere God helemaal niet los is van zijn volk. En dat hij het wel degelijk nog in zijn erbarmen opneemt. En dan moet je het tweede deel van de profeet Jesaja lezen. Wat een ontzettend blije toon wordt daar aangeslagen. Nee, zegt God, ach mijn lieve volkje toch. Wat hebben jullie het zwaar te verduren gehad. Ik breng jullie terug. Nee, nu komt het goed. Ik was even wel boos op jullie, maar ach, ach. Ach, ik ben tot in eeuwigheid jullie God. Wie had dat gedacht in 2 Koningen 24? Dit is kruis en opstanding. Israël moet de weg van het kruis gaan. Maar er is een stralende opstanding als straks Jeruzalem herbouwd wordt en er een nieuwe tempel komt. En dan zijn er zwartkijkers die zeggen, hij wordt lang zo mooi niet als de oude. En dan is er een profeet als de kippen bij om te zeggen, wat is dit voor mismoedig gekwaak. Prachtige tempel komt hier, je zult nog eens zien. Wat een hoop komt daarin. En dat is een voorafbeelding van Jezus Christus die voor ons het oordeel gedragen heeft. En voor ons uit de doden opstaat en het nieuwe leven ingaat. Kunnen wij staat maken op God? Alleen in Jezus Christus. Niet als we naar onszelf kijken. Niet als we naar deze wereld kijken. Maar wij kijken niet naar onszelf. Wij kijken naar Christus. Hij is de bodem waarop we staan. Christus voor ons gekruisigd. Het lam dat de zonden der wereld wegdraagt. De zonde der wereld, de zonde van het Westen, de zonde van het Oosten, de zonde van vroeger, de zonde van nu. Het lam draagt ze weg. En we hebben Pasen gevierd, na Goede Vrijdag. Hij breekt door de dood heen en hij gaat ons voor op de weg van het leven. Dat licht valt over onze tijd. Er is verzoening met God. Er is vergeving. Hij is niet tegen ons in Christus, maar voor ons. En daarom is Paulus zo hoopvol gestemd. Niet omdat hij de wereldsituatie zo positief inschat, maar omdat hij vol is van Christus. En dat zit dan ook in die zegen, aansporing van Romeinen 15. Dat hij zegt, richt je in het geloof op Christus. Laat God u in het geloof vervullen met vreugde en vrede. In het geloof. In het geloof in Christus. Vrede, omdat wij vrede met God hebben. Romeinen 5. Door Christus. En vreugde, doordat hij voor ons is en niet tegen ons in Christus. Als je buiten Christus omkijkt, zie je duisternis. Maar als je in Christus kijkt, dan zie je een God op wie wij staat mogen maken. En dus jullie die 15 zijn of 18 of 32 of jonge kinderen hebt. Ja, laat de God die hoop geeft jullie vervullen met vreugde en vrede in het geloof. En hoop doet leven. Aan jullie ook de uitnodiging om het beter te doen dan mijn generatie. En in hoop kun je tot daden komen. Houd dus vast aan Jezus, onze Heer. Blijf Goede Vrijdag. Blijf Pasen vieren. En zeg het maar eens met een knipoog, die oude psalm na. Met God spring ik over een muur. Amen. Ja, die hadden we natuurlijk ook kunnen zingen nu, psalm 18 is dat. Maar ik had uitgekozen psalm 107. Wel een beetje moeilijk misschien, de melodie ook, maar het is toch wel de moeite waard, zeg ik ook tegen jongeren, om zo'n psalm, om daar een beetje in te komen. Het is in de eerste plaats, als je hem goed zingt, een hele vrolijke en stoere melodie. En daarnaast zijn de woorden van de berijming ook wel heel erg toepasselijk. Ik citeer uit het eerste couplet: Gods goedheid houdt ons staande, zolang de wereld staat. En ik citeer uit het negende couplet. Negentien. Hij, onze Heer, doet de toekomst open. Prachtige woorden. Hij doet de toekomst open. We gaan hem zingen. Psalm 107, vers 1 en 19. Al wie het goede doet, zal zien en zich verheugen. Nou, dat moeten we dan ook maar doen, hè? Dus ik wil een korte leefregel u nog voorhouden. Maar Jouke, de ouderling van dienst, komt straks nog. Jij steekt je vinger wel op, hè? Oké. Al wie het goede doet. Romeinen 12. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad. En wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvoeren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. We zingen een lied, Jezus vol liefde, ten antwoord.
De groepen hier links, die zingt met Bert mee, die zijn als laatste. De groep hier in het midden, die begint en die zingt mee met Adrianne. En hier de groep aan de rechterkant, die zingt met mij mee en als tweede.
Na afloop van deze dienst ben je van harte welkom bij dominee Ad van der Dussen of bij mij met je vragen of je opmerkingen. Of voor informatie over hoe je lid kunt worden van onze gemeente. kunt ook digitaal contact opnemen met www.mhuiskerkeindhoven.nl. Ik heb de volgende mededelingen. De collecte van vandaag is bestemd voor Oog van Nakutu, ons zendingsgebied in Zuid-Afrika, en niet voor Sisenani Nakutu, zoals het per ongeluk in de nieuwsbrief staat vermeld. De bloemen gaan vandaag als felicitatie namens de gemeente naar de familie De Mee. Op 21 april zijn Fatima en Raki, de echtgenoten en de 4 maanden oude dochter van Anthony De Mee, aangekomen vanuit Senegal in Nederland. Dat is een enorm feest. Na 11 jaar alleen te zijn geweest in Nederland, mag Anthony nu samen met zijn vrouw en dochter een gezinsleven hier in Eindhoven opbouwen. Wij feliciteren dit gezin van harte met deze hereniging en wensen hen van harte Gods zegen toe. Wie zou deze bloemen willen brengen? Goed, dat regel ik verder. Nu zal Marleen nog wat zeggen over het komende tienerkamp.
Goedemorgen allemaal, ik ben Marleen en ik namens het tienerkamp, wat 20 tot 22 mei is voor alle 9 tot 13-jarigen, meld je zeker aan. Zometeen na de dienst zullen Eline, Leontine en ik rondgaan om een aantal vragen te stellen. En die vragen zullen wij verwerken in een filmpje, dat dus zal gefilmd worden. En die willen we gaan gebruiken op het kamp. Deze vragen zullen betrekking hebben tot de connectie in de kerk en met elkaar en met God. Dus mocht u het leuk vinden, kunt u zeker een van ons aanschieten. En anders dan lopen wij gewoon rond.
Dan is het nu tijd voor de voorbeden. Zoals Jouke al zei, mogen wij heel dankbaar en blij zijn met Fatima en Roki, die gekomen zijn uit Senegal. Wat geweldig. We willen bidden voor jou, Lisette, en je kinderen, na het verlies van man en vader Siert. We willen ook bidden voor Klaas Dijkens en Beb, zijn vrouw, die lid is van de Jacobuskerk. Na lange tijd van ziekte, van Alzheimer, is hij op Goede Vrijdag opgenomen in een verzorgingshuis. Ze konden het jarenlang thuis goed volhouden, maar het ging niet meer. Dus heel verdrietig. In de komende nieuwsbrief zal het nieuwe adres van Klaas worden gepubliceerd. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God, liefdevolle Vader, wat gebeurt er toch veel? Blijdschap voor de een, verdriet bij de ander, angst over wat er in de wereld allemaal gebeurt. Heer, wat heerlijk dat we alles bij u mogen brengen. Dat u luistert. Dat u naar ons kijkt. Dank u wel. Dat we u hebben. En daardoor ook hoop hebben. En daar weer blijdschap uit kunnen putten. Dank u wel daarvoor. Heer, we danken u dat na 11 jaar van alleen zijn, Anthony weer verenigd is met zijn vrouw Fatima en zijn dochtertje Raki. Wat heerlijk dat ze nu een gezinsleven kunnen opbouwen. Wilt u hen zegenen met geluk en ook helpen bij alles wat moet wennen en aandacht nodig heeft. Heer, we zijn blij en dankbaar. Tegelijk willen we ook bij u brengen dat we een lege plek hebben, nu Siert Knol er niet meer is en Lisette en haar kinderen zonder hem verder moeten. Vader, wilt u hen dragen, kracht geven en troosten. En wilt u ook uw armen heen slaan om allen die het moeilijk hebben omdat ze een dierbaar persoon missen. Door de dood of door het leven. Wilt u hun schuilplaats zijn? We dragen ook Klaas en Beb Dijkens aan u op. Zij moesten een paar weken geleden onder ogen zien dat het thuis niet meer ging en dat Klaas opgenomen moest worden. Heer, wilt u bij hen zijn? Met uw nabijheid om dit te dragen. En wilt u Klaas en Beb helpen om te wennen aan deze nieuwe situatie? We mochten afgelopen week Koningsdag vieren. We danken u voor ons koningshuis. En we bidden hen uw zegen toe. Dat ze nog heel lang stabiliteit en verbinding brengen in ons land. We beseffen dat het niet meer vanzelfsprekend is dat we in vrede en vrijheid leven. We danken u ervoor. En tegelijk bidden we ook dat we ons er ook verantwoordelijk voor voelen. We bidden voor onze regeringsleiders. Wilt u hen zegenen met wijsheid in deze moeilijke en verwarrende tijd. We bidden voor onze stad. Onze plek van de kerk daarin. Dat we het licht van uw evangelie ook hier in deze stad in woord en daad uitdragen. En we bidden ook voor de wereld. We danken u voor alle predikanten, evangelisten, zendingswerkers, organisaties die uw werk, het werk van uw evangelie willen zaaien. Wilt u dat werk zegenen? Ook in Nkutu, waar we straks voor collecteren. Wilt u onze gaven daarvoor zegenen, dat het ook daar mag helpen om uw woord te verspreiden. Dat het ook daar vrucht mag dragen. Wilt u ook met onze voorgangers en kerkenraad zijn? Dat zij ons voorgaan in leiding, geloof en dienstbaarheid. Wilt u ons helpen, Heer, om de juiste mensen te vinden voor de plekken die straks in de kerkenraad weer opgevuld moeten worden? Vader, we bidden voor alle plaatsen in de wereld waar het recht met voeten wordt getreden en een mensenleven niet telt. Waar macht en geweld voor recht gaat. Wilt u met al die mensen zijn die daaronder te lijden hebben en alle hulp zegenen. En we bidden dat er vrede mag komen. Maar misschien moeten al deze dingen wel gebeuren voordat u terugkomt. Vader, we mogen vertrouwen op u, dankzij Jezus Christus. We mogen ons leven toevertrouwen aan u, want bij u en alleen bij u is het leven goed. Hoe het ook gaat en wat er ook gebeurt, houdt u ons vast. Gaat u met ons mee, in blijdschap en verdriet, in oorlog en in vrede. In leven en in dood. In de naam van onze opgestaande Heer Jezus Christus. Want u bent onze koning. Aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit. In eeuwigheid. Amen.
De collecte zal nu worden gehouden en intussen komen de kinderen terug. Gaan we eerst een praatje maken of... Wacht, laten we eerst maar doen. Hebben jullie nog een minuutje, Bent? Want wij zijn natuurlijk wel heel benieuwd wat jullie allemaal gedaan hebben, hè? Dankjewel. Ik zie al iets. Ja, dat is heel erg leuk. Als jij dat heel hoog houdt, kan iedereen het zien. En nou jij? En jij? Zien jullie het? God zorgt voor ons. Geweldig.
We hadden een beetje... Of niet? Ja. We hadden een klein probleempje, want we vonden het een beetje eng om het te zeggen... Ik zei, weet je wat, dan schrijven we het op. En dan kunnen ze het ook zien. Dus vandaar dit.
En vroeger zeiden ze, wie schrijft, die blijft. En dat betekent, dit kunnen we niet meer vergeten. Dit gaan we goed bewaren. God zorgt voor ons. Kijk nog een keer goed en dan leggen we ze neer. Dank jullie wel. Wij willen nu ons geloof belijden. Dat doen we met het zingen van lied 344 uit Hemelhoog. Dat is een belijdenis van ons geloof in de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We zingen alle drie de coupletten en dat doen we staande. Ga nu de kerk uit als gezegende mensen. De Heer zegene u en hij behoede jou. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jou genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jou vrede. Deze zondag tussen Koningsdag en 4 en 5 mei zingen wij nog het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus. U vindt het in het liedboek 708.